Het Luisterend Oor met Koosje Nieuwstraten en Cor Lijn. Dit is de vierde podcast rond het thema levenskunst.
Jeetje Cor, wat een vraag. Wie is Koosje? Nou, ik ben in elk geval niet geboren, maar aangespoeld. Dat maakte mijn eerste man ervan. Omdat ik niet van vis hield. Hij zei, ja weet je, als je niet van vis houdt, jij weet wat erin zit. Jij komt uit Scheveningen. Dus dat is het grapje geworden. Ik ben niet geboren, maar aangespoeld. In Scheveningen, ik ben oudste in ons gezin. En dat heeft echt veel betekend voor mij. Voor wie ik geworden ben. Het gekke is, ik was als kind heel erg een dromer. Terwijl ik naar het schijnt sliep met ogen open. Ik had eigenlijk twee grote liefdes. Dat was muziek en wiskunde. En ik ging dus uiteindelijk naar de middelbare school wiskunde studeren. Dat viel vreselijk tegen. Want er liepen alleen maar verlegen jongens rond. Die een paar centimeter boven de grond liepen en zonder oogcontact te maken. Dus ik ging daar als toen nog steeds verlegen meisje eigenlijk een beetje dood. Ik was echt bang om dat aan mijn ouders te vertellen. Dus ik vroeg bij de schooldecaan een beroepskeuzetest aan. En ik vond het altijd zo moeilijk te kiezen. Dus ik was echt heel erg blij met de keuze die daar uitkwam. Ik wilde echt met hart en ziel muziektherapeute worden. Maar goed, toen mijn moeder dat hoorde, zei ze van... kind, dat is echt geitenwolle sokken. Dus dat gaat niet gebeuren. En als je oudste bent en een beetje verlegen... dan ga je dus gewoon naar die pabo die jouw moeder heeft uitgezocht. En het gekke is, daar heb ik een heleboel muziek en wiskunde teruggevonden. Dat is steeds op mijn pad gekomen. En ja... omdat we in Zoetermeer woonden, ging ik naar de pabo in Oegstgeest. Nou, ik werd schooljuf op een dorpsschooltje in de Betuwe. Ik kon voor het eerst voor mezelf beginnen, als oudste. Het was een tweemansschooltje. Het was werkelijk onderwijskundig machtig interessant. Je kon met drie klassen niet klassikaal werken... Als een kind wat achterbleef, kon je ervoor kiezen, op grond van argumenten, dat je 4 jaar ging doen over 3 jaar leerstof. Je kon daar echt in die zin therapeutisch werken. Ik kwam na een oude juf, die was getrouwd met de school. En iedereen vond eigenlijk alles van mij goed. Ik bedoel, of ik checkies draaide, of met een spijkerbroek liep, of ik had echt zo'n bos kroeshaar. Dat was allemaal prima, want ja, tenslotte hadden we met de oude juf niks meer meegemaakt. Dus dat was tegenwoordig het nieuwe normaal. Dus ik heb een vrijheid gekregen en een ruimte. En dat mocht allemaal, zolang ik haar maar niet via een achterdeur weer de school inwerkte. Dus ik mocht haar niet om raad vragen. Dat was natuurlijk echt een heel ding voor een eigenlijk verlegen juf. Die voor het eerst begon en die eigenlijk in hart en nieren meer therapeutisch was ingesteld dan als onderwijzeres. Maar goed, dat nieuwe, dat gaf geweldige vergezichten. Ik ben een ouderaad begonnen, samen met mijn hoofd, hè. Ik ben een schoolkrant begonnen. En de essentie van die 7 jaar is voor mij geweest hoe machtig, mooi, vruchtbaar een mix van verschillen is. Het heeft voor mij de bodem gelegd onder al mijn liefde voor verschillen. We hadden dorpskinderen, die waren echt motorisch onwijs goed. Die hadden echt een taalachterstand van morgen heel den dag. En ondertussen hadden we ook kinderen van gestudeerde ouders uit Wageningen. Want die vonden dit zo mooi apart. Dus die hadden weer alle taalrijkdom met alle stijve gewrichten. En dan bracht het schoolhoofd van de smokschool in Zetten, hij werd later mijn eerste man, die bracht kinderen die bij hem meer rottigheid bijleerden als afleerden, bij ons op school smokkers. En dat was dus onze schoolfamilie. Dus eigenlijk als je het hebt over levenskunst in dit kader, dan denk ik dat voor mij het belangrijkste van mijn levenskunst in die periode was het omgaan met verscheidenheid. En dat dat mocht zonder enig waardeoordeel, maar het genieten van hoe rijk een school kan zijn. Zonder oordelen van andere juffen of meesters. Gewoon de eerste basis leggen voor je hele beroepsleven. Ja, het volgende doorkijkje dat ik jullie wil geven is de periode die na die dorpsschool kwam. Ik zou daar altijd gebleven zijn als die school niet had moeten sluiten. Dat was een ontzettend verdrietige periode. Maar goed, dan moet je toch wat, dus je gaat door. En ik ben in mijn werkleven toen terechtgekomen in speciaal onderwijs. Van moeilijk lerenden eerst. Die klassen waren samengesteld volgens wat Kok noemde vraagstellingstypes. Dus alle verlegen kindjes zaten bij elkaar, want die hadden dan de vraag van help mij mijzelf te uiten. En waarschijnlijk hadden ze een hoge indruk van me, want ik kreeg dus bij de beginnerskinderen de groep met de hulpvraag leer mij mijn omgeving te structureren. Dus ik had een groep van 15 jonge MLK-kinderen die hyper afleidbaar waren en super chaotisch. Dat eerste jaar is echt ongelooflijk, als ik er nog aan terugdenk. Die kinderen, dan had je dus niet één hyper afleidbaar chaotisch kind, waar je heel vriendelijk fijn samen mee in relatie kon treden. Maar je had er 15, dus je had 15 kwadraat reactiepatronen. En toen heb ik voor het eerst van mijn leven, dat was niet zo in het dorpsschooltje, ik ben echt juf geworden. En het was ook eigenlijk heel moeilijk met collega's. Ik had eigenlijk wel een soort van ideaalbeeld van collega's. Van je kon met elkaar overleggen en je kon hulp vragen en hulp geven. En je stond er samen voor. Nou, zo werkte dat niet. Ik vroeg bijvoorbeeld een stapel bepaalde schriftjes en met bepaalde lijntjes. En toen zei iedereen tegen me van ja, weet je, Koosje, die hebben we hier niet. Dat leren ze toch niet. Dat was chockerend voor mij. Chockerend. Ik heb toen uiteindelijk de raad van mijn man aangenomen. En die zei van, joh, je doet gewoon je klasdeur dicht. Dat vond ik eigenlijk vloeken. En je gaat gewoon die schriftjes bij je moeder halen. En je gaat ermee aan de slag. En vanaf het eind van dat jaar is er gewoon heel veel veranderd. Omdat iedereen zag wat voor kinderen daaruit kwamen. Als je maar het juiste aanbood. Nou, ik ben daar doorgegroeid. Ik heb de eerste opleidingen gevolgd voor schrijfbewegingstherapie, voor RT, interne begeleiding, ambulante begeleiding. En dat was allemaal in de tijd van weer samen naar school, uiteindelijk. En ik had een hele grote liefde voor weer samen naar school, maar dan langs een ander proces. Dus wij waren in Hemmen eigenlijk weer samen naar school. Weet je, wij hadden daar lommers op school, smokkers, kinderen met taalachterstand. En dat ging allemaal in een groeiproces. En dat weer samen naar school is er een beetje doorgedrukt. Net als later passend onderwijs. Daar was ik het niet mee eens met de gang van zaken. Maar goed, je moest ermee omgaan. En ik heb mijn nek uitgestoken. Ik ben heel nieuwsgierig. Onwijs veel nascholing gaan volgen. Ik werkte uiteindelijk in de nascholing, omdat iedereen me wel een keertje wilde horen. Dat vond ik eigenlijk verbazingwekkend. Maar goed, dat gebeurde eerst bij het SON. En later bij de PABO Ichtes in Rotterdam. Bij de PABO Ichtes van Oegstgeest, mijn eigen oude school. En ik werd uiteindelijk docent na die speciaal onderwijsschool. Ik werd docent bij de Master SEN, Special Educational Needs. En uiteindelijk weer de PABO toen die Master Sen werd opgeheven. En wat ik eigenlijk belangrijk vind in deze periode van mijn leven is dat ik steeds gezocht heb. Dat wist ik in het begin niet eens, maar ik deed het wel. Ik heb steeds gezocht naar de kracht van ouders en van kinderen en van de school als aanknopingspunt voor verdere groei. Ik heb in die jaren ook al die jaren gestudeerd in Israël. En ik was onwijs nieuwsgierig. Mijn leervoorkeur was ontdekken. Bovenal. En dan daarna leren en met elkaar erover praten. Ik ben wel eens binnen de SBO-school versleten voor te enthousiast of te optimistisch. Ik was in die tijd geen zeker mens. Dus ik heb wel eens gedacht dat ik niet helemaal goed was. En toch kon ik niet anders. Want dat was gewoon wie ik ben. Ik ben iemand van hart en ziel. En steeds, een jaar of vier nadat iets was afgebrand door mijn collega's, kwam het landelijk in de focus. Dus ik heb in mijn geschiedenis leren zien dat je soms ook een koploper kan zijn. Iemand die het eerste paardje maakt. Ik heb altijd, dat vind ik ook belangrijk om hier te noemen, ouders bedankt dat zij me de zorg voor hun kinderen toevertrouwden. En ik heb ouders gerespecteerd in hun acceptatieproblemen. Zij hadden andere dromen bij de geboorte van hun kind. Dus, en er waren ook ouders uit echt allerlei achtergronden in het speciaal onderwijs. En dat heeft me daar ook steeds, dat was me dierbaar. Dus het omgaan met een rijke mix. En dat heb ik ook uitgedragen op de PABO. En dan heb ik daarna geen stukken meer, want dan eindig ik ermee van ja, weet je, en ja. Nu ben ik eigenlijk met pensioen en ik ben eigenlijk nog steeds een beetje aan het uitrusten van mezelf. Ja. Nou, mijn laatste doorkijkje, dat is van de reorganisatie tot mijn pensioen. En die reorganisatie was natuurlijk heel verdrietig. Ik zou er bijna in gesneuveld zijn. Maar goed, ik heb samen met de vakbond de afvloeingslijsten op kunnen vragen. En toen bleek dat er fouten waren gemaakt. Maar goed, ik kwam dus terug na die reorganisatie. En toen bleek dat al mijn oude werk was vergeven aan anderen. Dus wat moet je dan voor werk gaan doen? En toen kwam degene die alle PABO-afdelingen leidde naar me toe. En die zei van, zou jij niet eens de internationalisering op poten willen zetten? Nou, en dat is toch, daar bestond niks van bij In Holland Sowat. Dus dat was echt op poten zetten. Ik heb genoten. Ik heb werkelijk zo genoten van het ontwerpen. Ik vond sowieso onderwijs ontwerpen altijd al leuk, ook voor die tijd. Maar het ontwerpen van volkomen nieuw aanbod. En dat is gelukt. En ik had daar dan altijd één dia bij. Dat was een tekening van zo'n kippengaas. Maar naar boven toe liet het gaas steeds meer los. En dan werden die gaasdingetjes vogels. En daar had ik de uitdrukking bij van de kinderen. Kinderen hebben leerkrachten nodig die van hekjes vogels maken. Nou, mijn eerste man zei altijd, een mens die één originele gedachte in zijn leven heeft, die is rijk. Dat is een opmerking van Goethe. Dit is mijn originele gedachte. Ja. Dit heb ik niet van iemand anders doorgegeven. Kinderen hebben leerkrachten nodig die van hekjes vogels maken. En dat heb ik gedaan. Dat ontwerpen. Nou, wat was er nou mooi aan dat werken in die laatste fase? Ja, dat was dat ontwerpen dus. Nieuwe gezichtspunten, taal en vormgeven. Over grenzen heen gemeenschappelijke kaders benoemen. Zonder verschillen te verdoezelen. De Maya zeggen, jij bent een andere ik. De Zuid-Afrikanen hebben hun Ubuntu. In Buber en Levinas en Vygotsky en Rabbijn Ashkenazi heb ik gedachten en taal mogen vinden voor het leven als ik en gij in de gemeenschap. En dat heb ik allemaal mogen bundelen in die laatste periode van internationalisering. En nu ben ik dan met pensioen. En ik ben nog steeds een beetje aan het uitrusten en tegelijkertijd is hier ook weer een nieuw begin. Ik woon in dit heerlijke Twente en ik ben nieuwsgierig wat de toekomst gaat brengen. In ieder geval weet ik zeker dat mijn komende leven hier in Twente gekenmerkt zal zijn door twee essentiële lijnen. In de eerste plaats, ik werd in 2011 weduwe. Ik ben jaren alleen geweest en ik heb een jaar of 3-4 geleden mijn oude jeugdvlam weer ontmoet. En die bleek ook ontzettend nieuw, die vlam. Dus wij leven nu samen, wij zijn partners, wij zijn verbonden. In de tweede plaats leer ik vanuit deze verbintenis hoe mijn hele leven eigenlijk in alle thema's doordrongen is geweest van het levensthema verbinding. Dus alles wat ik hierna na de muziek ga zeggen nog weer, dat valt onder de paraplu, is verbonden met het thema verbinding. En verbinding is dus niet alleen mijn levensthema, maar vraagt nu in deze periode ook om herbeschouwing. Terugkijken naar al het wordende en dat het eigenlijk iets geworden is wat het al was.
There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming, this one's coming to an end. There's a new voice calling, and you can hear it if you try. And it's growing stronger with every day that passes by. Yeah, yeah, yeah. There's a brand new morning rising clear and sweet and free. There's a new day dawning that belongs to you and me. Yes, a new world's coming. You know the one I'm talking about, the one we've had visions of, and it's coming in peace, coming in joy. Coming in peace, coming in joy. Coming in peace, coming in joy. Coming in love.
Het tweede deel van Koosjes verhaal gaat over de taal.
Ik lees van Paul Rodenko de eerste twee coupletten van het gedicht Het Beeld. Uit het hout van de morgen, uit morgenrozenhout, sneed ik een beeld. Heel licht en smaller dan een lijsterstem, een beeld van morgenrozenhout. Het was zo schuw, zo ongeschoold, dat ik het zelf niet kende. Met elke windvlaag was het weg, maar een kind, een bloesemtak, een onbekende, bracht het mij zeer voorzichtig weer terug. Dit gedicht drukt voor mij zoveel essentie uit van taal. Taal is overigens wat mij betreft niet alleen woorden. Er bestaan zoveel talen. Taal van muziek, taal van de stilte. Taal van de witregels, tussenregels. De taal van gedichten. En dit gedicht drukt dan voor mij... Het is mijn lijfgedicht trouwens. Het is mijn allerjongste gedicht van... toen ik al 16 was, en het gaat steeds met me mee. Het drukt uit hoe taal een beeld is van jezelf wat je meegeeft aan de ander. En hoe diep dierbaar taal kan zijn, beelden kunnen zijn. En het drukt mij ook uit, in het vervolg van het gedicht komt dat ook, hoe andere mensen daar namen aan kunnen geven die jij zelf nooit bedoeld hebt. Taal is communicatie, taal is verbinden of strijd. Of loskomen uit verbinding. Taal is krachtig, taal kan doen scheiden, ze kan ontroeren, blij maken, boos maken. En zodra ze geschreven is, kan dat allemaal zelfs nog zonder dat ik erbij ben. Het schijnt, dat hoort bij mijn levenskunst, het schijnt dat ik vanaf mijn baby zijn eerder gezongen heb dan gesproken. Ja. Dat heb ik gehoord van mijn ouders. Ik zong alles wat een ander kind gewoon praat. Nou heb ik gedurende mijn hele leven een grote liefde gehad en ontwikkeld voor gedichten en liederen en sprookjes en mythen. En ik leerde in de Kalevala, het Finse epos, hoe tovenaars elkaar konden doden met een lied. Doden. In de Kalevala komt geen enkel echt wapen voor. Maar tovenaars bestrijden elkaar met een lied. En ze streden dus met liederen als soms dodelijke wapens de ander kon ervan neervallen. En dat is overigens terzijde de reden dat Buber Fins geleerd heeft, want hij was zo geïntrigeerd door de Kalevala, dat hij dat in de oorspronkelijke taal wilde lezen. Dat is trouwens iets wat me ook altijd geraakt heeft bij een Ashkenazi. Daar heb ik heel veel les bij gehad over het 18 gebed. Die zei altijd, vertalen, dat is traditore in het Italiaans. En dat woord betekent ook verraden. Dus vertalingen verraden vaak. En tolken, die hebben er alle weet van. Dus taal is een van mijn grote liefdes. Taal in al haar aspecten, ook in haar stilte. En ik zie taal dan als communiceren met de ander, maar ook met jezelf. Dat zie je ook bij dat gedicht over dat beeld. Ik kende het eerst zelf niet eens. Taal werkt bewustwording in de hand. Dus taal wordt vaak in één adem genoemd met denken. En wij denken dan soms makkelijk weg dat taal een jasje is voor het denken, maar zij vormt het denken ook. Taal en denken zijn beiden van elkaar doordrongen. Niet alle taal is denken, nee. Niet alle denken is taal, nee. Maar ze hebben wel een innige relatie voor mij. En dat heb ik vooral gemerkt in gevallen waar andere mensen mij misschien niet altijd begrepen. Of als ik lessen voorbereidde. En dan zijn er taalvormen waar ik echt een grote voorliefde voor heb. Dat, bijvoorbeeld metaforen. Zeg maar moderne gelijkenissen. Bijvoorbeeld mijn tuin is voor mij één grote metafoor. Als ik vroeger aan kinderen schrijfbewegingstherapie gaf en ik stond goed bekend, dus ze dachten als je maar naar Koosje gaat, nou dan komt het vanzelf goed. Zo is dat natuurlijk niet. Dus ik had als metafoor de eerste les dan, na al het onderzoek, een pot met aarde erin en zaadjes. En ik heb gevraagd aan dat kind of dat hij die zaadjes wou planten. En we hebben besproken dat een zaadje, is dat meteen de volgende dag een plant? Nee, dat groeit. En het groeit eerst ondergronds. En pas daarna komt het boven de grond uitsteken. En dan kon ik daarna gewoon met dat kind gewoon hardop noemen van weet je, zo werkt de therapie ook. En mijn tuin is momenteel ook voor mij een metafoor voor de huidige situatie in de wereld. Als de wereld een tuin is. Hoe zorg je er dan voor? Laat je alle onkruid mee opkomen? Zevenblad. Wil je eigenlijk zevenblad in je tuin, in je leven? En dan komt er nog een complicerende factor bij. Deze aarde, deze wereld is niet alleen mijn tuin. Dus hoe denkt een ander over zevenblad? Kortom, de tuin is een prachtige metafoor om alle beladenheid van de gesprekken over de huidige wereld links te laten liggen en om met elkaar erover te hebben van hoe willen we dat deze wereld eruit ziet en wat moet ieder daarvoor doen.
Als een vorm van een tussenspel zal Koosje nu eerst iets over het begrip levenskunst vertellen.
Als ik dit goed wil beschrijven, moet ik even terug naar wat de kern van denken is, namelijk goed waarnemen. En als ik goed waarneem, als ik de definities van levenskunst nasla, dan wordt zelfs het begrip levenskunst voor mij een zoektocht. Want levenskunst als alleen maar ethiek is voor mij te armoedig. En levenskunst als alleen maar het woordje kunst, dat is voor mij ook onaf. Ik denk dan aan een begrip als levenskunde. Niet zozeer als vaardigheid, maar je moet levenskunst beoefenen. Een schilder is ook niet altijd alleen maar primair bezig met iets op een doek te smijten. Daar is ook oefening. Dus levenskunst bevat voor mij ook oefening. En ja, dan gaat het over de kunst en de kunde van het goede leven. En dan gaat het voor mij niet alleen over de kunst en kunde van het goede leven voor mij, maar om het pad wat wij, en daar ben ik verantwoordelijk voor mijn pad, wat wij gaan als mensen. Dus levenskunst helpt mij, levenskunde helpt mij om mijn pad te vinden in dit leven, met alle respect voor de paden van andere mensen.
Als laatste, een onderdeel dat volgens Koosje met de levenskunst te maken heeft, de natuur. Ze sluit haar verhaal af met nog een gedicht.
Dus ik heb jaren terug een cursus bij het Santo Erasme gevolgd, die ging over Spinoza. Ik werd helemaal blij. Ik werd zo echt blij, dus niet blij zoals je wordt van een leuke nieuwe jurk, maar gewoon intern diep blij. Ook uit herkenning. Dat heeft alles te maken natuurlijk met mijn godsbeeld. Mijn god is natuurlijk niet een man met een lange baard. Alle menselijke trekken die aan god worden gekoppeld, die zijn natuurlijk van een inferieure kwaliteit. Terwijl die tegelijkertijd zo diep menselijk kan zijn. In de natuur word ik gewoon helemaal mezelf. Daar kunnen werkelijk mijn voeten me brengen, waar ik maar wil, zonder dat ik in mijn hoofd hoef te zitten. Ik kom weg uit mijn hoofd. Ik word echt zo heerlijk volledig levend. En mijn tuin, dat is eigenlijk mijn kleine wereld. Ik ben gek op mijn tuin. Ik zoek altijd weer iets nieuws erbij, wat dan weer helemaal klopt bij het oude. En mijn verhaal van met mijn longen. Daarin heeft de tuin ook een grote rol gespeeld. Ik had nooit moeite met doorlopen als ik ziek was. Ik had ook eigenlijk geen moeite met gewoon uiteindelijk in elkaar klappen. Maar dan komt het. Dan zeggen ze dat je beter moet worden. Beter worden is een uiterst ingewikkeld fenomeen. En dat kon ik alleen als ik gewoon de tuin in kon gaan en met mijn handen lekker in mijn kleitje. Dus tuin betekent voor mij een enorme gezondheid. Het betekent voor mij levensadem. Tuin betekent voor mij zijn. En ik wil daar afsluitend een gedichtje bij oplezen dat ik zelf geschreven heb. Het heet Marta Maria. Jij vraagt me als de grond te zijn, omploegd, gekeerd, doorbroken, tot openheid ontloken, jij noodt me tot ontvankelijkheid. Je vraagt me als een zaad te zijn, afleggend wat beschermt, ontblotend tot de kern, je zingt doorheen haar kwetsbaarheid. Je vraagt me als het koren te zijn, te groeien, tegen de zwaartekracht, in weer en wind, onder aardse macht. Je daagt me tot volharding. Je vraagt me vrucht te dragen, baarmoederlijk behoeden, het nieuw dromend bevroeden. Jij koestert stil mijn ouderschap. Je hoopt op mijn zijn als de vrucht. Na donkere scheppende nachten, speelskind van dragende krachten, jij herschept in elk begin. Je zoekt me hoedster te zijn, in pacht jouw oogst aan te dragen, zonder eigenaarschap te vragen, jij voedt mijn wakkerheid. Je weet van heel het Marta zijn, voor anderen te leven, je voedsel door te geven, jou geef ik mijn werkzaamheid. Want jij houdt van heel mijn Maria zijn. Je kent me volkomen, ten diepste. Jij noemt me als eens een liefste. Liefde is mijn onderste grond.
Met dit gedicht zijn we aan het einde van deze podcast. Hartelijk dank, Koosje, voor je mooie bijdrage.